Allemaal heel hartelijk welkom in deze dienst, waarin naast de bediening van het woord ook het avondmaal bediend zal worden. En ook in de avonddienst zal het avondmaal bediend worden voor degene die in de morgendienst niet aanwezig kunnen zijn. En dan staat de dienst in het teken van de dankzegging op het heilige avondmaal. De collecte aan de avondmaalstafel is voor Paduremi. En maandagavond dan vinden de catechisaties weer plaats. Donderdagmorgen is er de vrouwengesprekskring. En de nieuwe kerkbode die ligt voor een ieder klaar in de voorkerk. En na deze dienst is er ook gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. U mag de Heere dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij gaan met elkaar zingen van Psalm 56, het zesde vers. Gij hebt mijn ziel beveiligd voor de dood. 56, vers 6. We luisteren met elkaar naar de samenvatting van de wet die de Heer Jezus aan ons gegeven heeft. En in aansluiting daarop zingen we van Psalm 116 vers 1 en 5. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. En ook vers 5. Gij hebt, o Heer, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Dat kunnen we zeker ook zeggen van Noach. Die had dat ook kunnen zingen. In het dodelijkst tijdsgewricht, in de tijd dat er een einde kwam aan de toenmalige aarde, heeft de Heere hem gered. Maar eerst gaan wij met elkaar luisteren naar de hoofdsom van de wet die Christus ons geleerd heeft in Matteüs 22. U zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. We gaan met elkaar lezen het tweede gedeelte van het formulier om het heiligavondmaal te houden. De vorige keer hebben we het eerste gedeelte gelezen. Dat ging over hoe we ons moeten voorbereiden op deze zondag. En nu gaat het over de bedoeling waarmee de Heere Jezus het avondmaal heeft ingesteld. Dus het tweede gedeelte van het formulier voor het heiligavondmaal. En aansluitend zullen we, als we het formuliergebed bidden, ook aansluitend onze voorbeden doen. Maar dus eerst het formulier. Laten wij nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. En wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heere Jezus Christus, volgens de belofte die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, dat hij door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld. In het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toorn in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden, opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zichzelf geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst der hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening, bevestigd. Toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood. En hij dankte en hij brak het en hij gaf het aan zijn discipelen en zei: neem, eet, dat is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker en dankte, gaf hun die en zei: drink alle daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze drinkbeker drinkt, wordt u door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruishout over in de dood en vergiet mijn bloed voor u, omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt, en even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze woorden van uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, dat eenmaal aan het kruis is geschied. Want dit is het enige fundament voor onze zaligheid. Als het aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven. Zo hebben wij door die geest, die woont in Christus het hoofd en in ons, zijn leden, met hem waarachtige gemeenschap en krijgen wij deel aan al zijn weldaden. Het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt: één brood is het. Zo zijn wij velen één lichaam, omdat wij alle één brood deelachtig zijn. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij alle, die door het waarachtige geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen, omwille van Christus onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat we dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met een waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon, Jezus Christus, door uw Heilige Geest zo in onze harten wilt werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen hoe langer, hoe meer aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. Wij bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. Wij bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade. Dat we er niet aan twijfelen dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn. Die ons onze zonden nooit meer toerekent. en die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat we getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met een opgeheven hoofd onze Heere Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar Hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Ja, Heere, zo verwachten we u inderdaad vanuit de hemel in deze adventstijd. Advent waar het gaat over de komst van de Heer Jezus. Heer Jezus, u kwam naar deze aarde en we leven toe naar het gedenken daarvan. Hoe u als een klein kindje naar deze aarde kwam. Maar u zal ook weer komen. En dan zal u niet meer als een klein kindje komen. Maar dan zal u komen als de koning der koningen en de Heere der heren. Die over deze wereld oordelen zal. En die allen die in u geloven, die tot u, Heere Jezus, tot uw offer de toevlucht nemen, zich daar als het ware achter verschuilen en zeggen dat offer dat was ook voor mij gegeven. Dan komt u al die mensen dwars door dat oordeel heen redden. Ja, Heere, we zien het om ons heen, dat we leven in een tijd die steeds dichter naar de wederkomst toe gaat. Omdat de wetteloosheid en de ongerechtigheid steeds meer toeneemt. En dat heeft u ons zelf gezegd in uw woord. Dat dat het kenmerk van die tijd zal zijn. Dat er een grote afval ook zal komen. En dan bidden we, Heere, houdt u ons vast. En wilt u op de weg naar de wederkomst ons geloof versterken. Ja, zo sterk maken dat wij vaststaan. Niet omdat we zelf zo sterk zijn. Maar omdat we vertrouwen op u, die beloofd heeft dat u ons niet los zal laten. Heer, en dan bidden we in het bijzonder ook voor degenen die er een verlangen naar hadden om vandaag ook met ons op te gaan, maar dat niet kunnen door hun ziekte of door de ouderdom en die nu thuis met ons verbonden zijn. Heer, dat kan een heel groot gemis zijn als we weten dat we naar de mens gesproken, het avondmaal hier niet meer op aarde zullen vieren. Maar Heere, geef dan dat we er in geestelijke zin toch bij mogen zijn. Dat als we via de camera straks het brood gebroken zien worden en de wijn ingeschonken worden, dat het ons mee zal nemen naar uw offer, Heere Jezus. Ja, en dat het ons ook mee zal nemen en het verlangen zal voeden dat er straks eens een tijd zal zijn dat we met u opnieuw, met u als gastheer, op de nieuwe aarde dat avondmaal zullen vieren in uw koninkrijk. Daar zien we naar uit, Heere. En we bidden u als we straks uw woord gaan openen, geef uw zegen over uw woord. Laat ons door dat woord ook versterkt worden en bemoedigd worden. Ja, Heere, laat het woord daar ook toe leiden dat degene die nu nog twijfelen, die nu nog zo op zichzelf en hun eigen zonde zien, die nog zo op hun eigen onwaardigheid zien, dat die niet meer kunnen blijven zitten, maar dat uw roepstem hen zal trekken om aan de tafel deel te nemen. Ja, Heere, gedenk ons zo allen op de kansel en onder de kansel. En ieder die verder een taak heeft in de bediening of in het mogelijk maken van deze dienst. Laat alles toch leiden tot uw eer. Zegen ons zo, Vader. Dat bidden we in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We gaan met elkaar de Bijbel openen in de Hebreeënbrief. We lezen Hebreeën 11, vers 1 tot en met 7. In Hebreeën 11 gaat de schrijver allemaal voorbeelden geven van mensen die op het woord van de Heere geloofd hebben, ook al konden ze daar nog niets van zien. En u zult begrijpen, Noach was één van hen. En daar gaat het vanmorgen over. Hebreeën 11 vers 7 is de tekst, maar we beginnen te lezen bij vers 1. Het geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. Want door dit geloof hebben de ouden getuigenis verkregen. Door het geloof verstaan wij dat de wereld door het woord van God is toebereid. Alzo dat de dingen die men ziet niet ontstaan zijn uit de dingen die gezien worden. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande aan God geofferd dan Kaïn. Door het welk hij getuigenis verkregen heeft dat hij rechtvaardig was. Alzo God over zijn gave getuigenis gaf. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Door het geloof is Henoch weggenomen geweest, opdat hij de dood niet zou zien. En hij werd niet gevonden daarom dat hem God weggenomen had. Want voor zijn wegneming heeft hij getuigenis gehad dat hij goden behaagde. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Want die tot God komt moet geloven dat hij is en een beloner is voor degene die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. En door die ark heeft hij de wereld veroordeeld en is geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Tot zover de schriftlezing. We gaan ons met elkaar voorbereiden op de prediking met het zingen van Psalm 56 vers 5. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. 56 vers 5. De tekst in de toeleiding naar de tafel is Hebreeën 11, vers 7. Door het geloof heeft Noach, door goddelijke aanspraak vermaand zijnde van de dingen die nog niet gezien werden, en bevreesd geworden zijnde, de ark toebereid tot behoudenis van zijn huisgezin. Door die ark heeft hij de wereld veroordeeld en is hij geworden een erfgenaam van de rechtvaardigheid die naar het geloof is. Het thema is: door het geloof bouwde Noach de ark. We hebben twee gedachten. Hij heeft ontzag voor Gods ernstige waarschuwing. En ten tweede, hij vertrouwde op Gods redding. Door het geloof bouwde Noach de ark. Hij heeft ontzag voor Gods ernstige waarschuwing. En hij vertrouwde op Gods redding. Dus allereerst ontzag voor Gods ernstige waarschuwing. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, hoe zou het er bij Noach thuis aan toegegaan zijn? Dat heb ik me de afgelopen week af zitten vragen. Ik heb geprobeerd, en ik wil vanmorgen ook met u proberen, om een klein beetje in de huid van Noach te kruipen en ons een voorstelling te maken hoe het in huizen Noach ging. Noach is een man die inmiddels tegen de 500 jaar aanloopt. Hij is getrouwd, waarschijnlijk al heel wat jaren getrouwd. En die jaren die beginnen te tellen. Want zijn vader Lamech, die was 182 jaar toen hij een zoon kreeg. En zijn opa was 187 jaar toen hij zijn eerste zoon kreeg. En Noach, die is inmiddels de 400 jaar al ver gepasseerd. En hij en zijn vrouw hebben nog geen kinderen. Als je zo Genesis 5 vers 32 leest, dan lijkt dat even zomaar een zakelijke mededeling. Hè? Als daar staat, Noach was 500 jaar oud en Noach verwekte Sem, Gam en Jafet. Maar zou daar niet een hele wereld achter schuil gaan? Ik denk niet dat ik dan veel te veel invul. Als je in je voorgeslacht allemaal mensen hebt die zo tegen de 100, 130, 180 jaar waren, dat ze kinderen begonnen te krijgen, en jij blijft achter, wat denk je dan? Als vriendinnen allemaal kinderen krijgen en bij jou is het elke keer weer een teleurstelling, wat voel je dan? Dan voel je als het ware de biologische klok tikken en je gaat je afvragen, is die kinderzegen wel voor mij bestemd? In de oude wereld ging het er allemaal wat anders aan toe met die biologische klok, dat begrijpt u wel. Mensen werden ouder. Maar Noach was bijna 500 jaar oud en er was nog steeds geen nageslacht. En wat zal Noach samen met zijn vrouw gebeden hebben? Wat zal zijn vader Lamech meegebeden hebben? En zijn grootvader Methuselah, want die leefde allemaal nog. Die familienaam van Seth, dat godvrezende geslacht, dat zou uitsterven als Noach geen nageslacht krijgt. En wat komt er dan terecht van de moederbelofte? Daarmee zou het dan ook gedaan zijn, want God belooft via dat geslacht van Seth om verder te gaan. Uit het nageslacht van de vrouw zal een kind geboren worden die de duivel overwint. Maar als er geen nageslacht is, is er ook geen kind wat geboren zal worden om de duivel te overwinnen. Maar nu, na al die jaren van kinderloosheid, komt er een dag waarop Noach's vrouw naar Noach toekomt en zegt: Noach, Noach, we krijgen een baby. Je wordt vader. Na 500 jaar eindelijk vader. Wat een vreugde moet dat geweest zijn in het huis van Noach. En toen die jongen geboren werd, gaven ze hem een hele toepasselijke naam. Ze gaven hem de naam Sem. Sem, dat betekent naam. Ik denk dat Noach daarmee bedoeld heeft, nu wordt de familienaam voortgezet. En dat is niet alles. Niet alleen Sem werd geboren, maar ook Gam en Jafet. Die worden zo in één adem genoemd in Genesis 5 vers 32. Hij was 500 jaar oud en verwekte Sem, Gam en Jafet. Je krijgt de indruk dat de schrijver van Genesis wil zeggen dat Noach een drieling kreeg. Drie dubbele vreugde in huizen Noach. Sem, Gam en Jafet. Een duidelijk bewijs dat de Heere naar Noach en zijn vrouw omziet. Al die jaren van kinderloosheid worden driedubbel vergoed. En dat is natuurlijk niet zomaar. God geeft zegeningen niet zomaar als een cadeautje. Nee, hij heeft daar een bijzonder plan mee. Een plan dat de Heere aan Noach als het ware gaat ontvouwen. Zoals zo'n grote wegenkaart opengevouwen wordt. Zo gaat Noach gaat de Heere zeggen, Noach, in dit grote plan van mij krijg jij een plaats. Samen met je nageslacht. En het duurde niet lang of God sprak opnieuw in het leven van Noach. Dit keer niet door de geboorte van een zoon of van een dochter. Maar dit keer, en dan komen we aan bij onze tekst. Dit keer gaat God spreken en geeft hij een waarschuwing. De Statenvertaling die zegt door goddelijke aanspraak vermaand zijnde. Dat klinkt heel plechtig natuurlijk. De Herziene die zegt het wat neutraler toen hij een aanwijzing van God ontvangen had. Maar beide vertalingen, vooral die van de HSV, die geef ik voor beter. Want in dat Griekse woord zit hier iets van een ernstige waarschuwing. Een ernstige waarschuwing die je van Gods wegen krijgt. Datzelfde woord kom je tegen in de kerstgeschiedenis. Bij de wijzen in Matthäus 2. Die wijzen die komen om de pasgeboren koning van de Joden te zoeken. En dan gaan ze naar Jeruzalem, want dan gaan ze natuurlijk naar het paleis, naar Herodes. En dan zeggen ze tegen Herodes, waar vinden we de pasgeboren koning van de Joden? En Herodes denkt, waar hebben die mannen het over? Er is helemaal geen kind geboren. En hij gaat advies vragen bij de schriftgeleerden, die trommelt die op. En die schriftgeleerden, die zeggen, ja, maar dat staat in Micha 5 waar die geboren wordt. In Bethlehem. En zo sturen ze de wijzen door naar Bethlehem. En Herodes die zegt als ze weggaan, als je dat kind gevonden hebt, kom dan naar mij toe. Dan kom ik ook om het te aanbidden. Maar als ze het kindje gevonden hebben, dan worden de wijzen en dan komt het in een droom door God ernstig gewaarschuwd om absoluut niet terug te keren naar Herodes. Dat is hetzelfde woord wat er staat als hier in Hebreeën 11 vers 7. Ze worden ernstig gewaarschuwd, ze mogen niet terug naar Herodes, want Herodes heeft hele andere plannen. Hij wil het kind niet aanbidden, maar vermoorden. Ik kom het trouwens ook tegen bij Jozef in datzelfde hoofdstuk Matthäus 2. Jozef wordt in een droom gewaarschuwd dat hij niet terug naar Judea mag gaan. Want daar is het gevaarlijk. Het is dus gewaarschuwd worden voor gevaar. Dat betekent dat werkwoord. Dus als je zo Hebreeën 11 vers 7 leest, dan lees je eigenlijk door het geloof heeft Noach, toen hij door God ernstig gewaarschuwd was. Noach is gewaarschuwd door God. Jongens en meisjes, waarvoor heeft de Heere Noach gewaarschuwd? Wat ging er gebeuren? Zei de Heere God tegen Noach, kijk Noach, daar in de verte zie je die donkere wolken? Kijk eens goed. Kijk eens hoe donker het zijn. Zie je het? Zie je ze komen? Die donkere wolken, daar komt straks regen en hagel uit. Nee, Noach zag nog niks. Er was geen wolkje aan de lucht. De Bijbel zegt dat Noach gewaarschuwd werd voor die grote watervloed, terwijl daar nog niets van te zien was. Hoe kan dat? Jongens en meisjes, hoe kan het nou dat God ergens voor waarschuwt, terwijl je er nog niks van kan zien? Dat komt omdat de Heere alles weet. De Heere kan in de toekomst kijken. Ja, de Heere regeert, die leidt de geschiedenis. Hij weet alles wat er gebeuren gaat, betekent dat. Hij weet wat er morgen gaat gebeuren en overmorgen en over 100 jaar. Hij weet precies hoe oud alle mensen hier in de kerk zullen worden. Hij kent alle dagen van je leven. Want God regeert over alles wat er gebeurt. En daarom kan de Heere tegen Noach zeggen, Noach, ik kom om je ernstig te waarschuwen. En weet je wat God precies gezegd heeft? Dat lees je in Genesis 6. In Genesis 6 geeft de Heere die waarschuwing in vers 13. Het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik zal hen met de aarde verderven. Noach, ik ga een einde maken aan de wereld. Ik ga alle mensen en alle dieren vernietigen. Er komt een einde aan deze wereld. Stel je voor, jij bent Noach. En je krijgt die boodschap en je kijkt om je heen en je beseft. Alles wat ik hier nu zie is straks weg. Die huizen daar. En die mensen die in die huizen wonen. En niet alleen hier in Haberbroek, ook in Spijkenisse en ook in Amsterdam en ook in Berlijn en overal op de wereld. Mijn huis is er straks niet meer, mijn dorp is er niet meer, mijn stad is er niet meer, mijn spullen zijn er niet meer, mijn dieren zijn er niet meer, mijn speelgoed is er niet meer. God gaat alles te gronden richten. En terwijl Noach daarover nadenkt, huivert hij. Hij schrikt. En Noach die denkt door, wat gebeurt er dan met mijn familie? Wat gebeurt er met mijn vrouw en met mijn kinderen? Met Sem, met Gam, met Jafet. Wat gebeurt er met mijn vrienden? Wat gebeurt er met mijn spullen? Wat gebeurt er met mezelf? Noach hoort Gods waarschuwing en hij wordt bang. Hij krijgt een diep ontzag voor de Heere. Gemeente, als God ons over de toekomst van onze wereld gaat vertellen, dan vervult je dat als het goed is met ernst. Want deze wereld zoals wij die kennen heeft geen rooskleurige toekomst. De Bijbel beschrijft het op verschillende plaatsen in Joël 2 bijvoorbeeld. En Petrus haalt dat aan op de Pinksterdag in Handelingen 2. De Bijbel beschrijft het als een dag die er komen gaat van bloed, van vuur en van rookwalmen. Oorlogstaferelen worden ons voor ogen geschilderd. De zon die elke dag zo helder schijnt, die wordt veranderd in duisternis. En de maan op een heldere avond, zo helder schijnend, die verandert in bloed. Angstaanjagende beelden. Het is een ontzagwekkende dag, zegt Petrus. En later schrijft Petrus erover aan de gemeente. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, heel plotseling. En dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. En de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop, die zullen verbranden. Sta je erbij stil? Dat is de toekomst van de wereld waarop wij leven. Er zal een grote reiniging plaats gaan vinden. In Noach's tijd was het een reiniging door water. Maar straks zal het zijn door vuur. En de Bijbel die beschrijft het opdat we met ontzag vervuld worden. En anders ook gaan kijken naar de wereld om ons heen. Vervult het je met ontzag? Als God ons vertelt over de toekomst, dan zitten daar twee kanten aan. Dat is een toekomst van hoop. Voor wie in hem gelooft. Maar de andere kant is, die toekomst komt pas dan als deze aarde gezuiverd zal zijn van alle onrecht en van alle onrechtvaardigen. We vergeten dat zo gemakkelijk. Maar dat gaat eraan vooraf. Aan die toekomst van hoop waar we zo graag over zingen. Vervult het u ook met ontzag? Het vervulde Noach wel met ontzag. Denk je zin, Noach die moet dit aan zijn vrouw gaan vertellen. Vrouw, de Heer heeft met mij gesproken. Ik heb een boodschap van de Almachtige God, van de Schepper van hemel en aarde. Hij heeft me verteld dat de maat op aarde nu vol is. En aan de wereld zoals wij die kennen, komt straks een einde. Want die wereld is vol haat en geweld. Alle mensen en alle dieren zullen de geest geven. Dat zou Noach's vrouw gezegd hebben. Noach, is dat waar? Is dat echt waar? Ja, de Heer heeft het echt gezegd. Maar dan is het toch waar wat je overgrootvader Henoch profeteerde. De Heere komt met zijn tienduizenden heiligen om over alle het oordeel te vellen. En over alle goddelozen om die terecht te stellen. Ja, inderdaad, we gaan het meemaken, dat gaat gebeuren, zegt Noach tegen zijn vrouw. De Heere komt om te oordelen. Ja, maar Noach en wij dan? Wat gaat er met ons gebeuren dan? Zijn wij straks ook verloren? Vallen wij straks ook onder dat oordeel? Nee, de Heere heeft me een opdracht gegeven. De Heere heeft gezegd, maak voor jezelf een ark van goverhout. Ik moet een grote ark gaan bouwen om ons te redden. Een ark, Noach, waarom een ark? Ja, een ark, want de Heere heeft gezegd, hij gaat de aarde reinigen door een grote watervloed. De hele aarde zal onder water komen te staan en alleen in de ark zullen we veilig zijn. Denk ons bij de tweede gedachte, Noach vertrouwt op Gods redding. Gemeente, wat een gesprek daar aan de keukentafel bij Noach. Misschien kon zijn vrouw het eerst wel helemaal niet geloven. Misschien dat Sem wel zei, pa, weet je dat nou allemaal wel zeker? Heb je het niet gedroomd? Nee, jongen, ik weet zeker. God heeft het gezegd. Hij heeft duidelijk gesproken. Hij zal een watervloed over de aarde brengen. De hele aarde zal onder water te komen te staan. Alleen in de ark die wij moeten bouwen, daar zullen we veilig zijn. Jongens en meisjes, hoe kon Noach nou zo zeker zijn dat dit allemaal ging gebeuren? Hij heeft er niks van kunnen zien toen de Heer het tegen hem zei. Er waren nog geen dikke wolken. Dat duurt nog misschien wel 100 jaar. Ik weet niet precies hoe lang het geduurd heeft. Noach heeft geen regendruppeltje gezien. Weet je, dat is het geheim. Er zit een geheim achter. Het geheim van het geloof. Als je in de Heere gelooft, dan zeg je, God heeft het gezegd, dus het is waar. Ook al snap ik er niks van. En ook al zie ik er nog niks van. Maar God heeft het gezegd. En God kan niet liegen. Ken jij dat geheim ook? Geloof jij ook in de Heere? Geloof jij ook dat als God iets zegt, dat het waar is? Ook al kan je er nog niks van zien. Geloof heeft een diep ontzag voor de dingen die God vertelt over de toekomst van deze wereld. Noach heeft me een boodschap te horen gekregen, een boodschap van oordeel. Hij hoorde van Gods oordeel en hij ziet de ernst in van de tijd waarin hij leeft. En hij weet, het zal niet lang meer duren. En God komt om te oordelen. En het is niet om het even hoe je leeft. Dat is nog steeds, onze tijd lijkt zo op Noach zijn tijd. Wij leven in het licht van de wederkomst van de Heer Jezus. En als het goed is, tekent dat je leven. Noach was rechtvaardig, hebben we vorige week gehoord. Oprecht, te midden van zijn tijdgenoten. Maar deze boodschap van God heeft zijn leven alleen nog maar heiliger gemaakt. Hij is nog meer gaan letten op zijn levenswandel. Hij is nog meer dan dat hij al deed gaan doen wat God van hem vroeg. Omdat hij wist, Noach wist, alles wat ik nu hier op deze wereld voor mijzelf opbouw, dat zal straks vergaan. Dat zijn allemaal schatten van deze wereld. En jongeren, weet je nog hoe dat zat? De schatten die je hier op aarde verzamelt, wat gebeurt daarmee? Mot en roest verderft ze. Die blijven hier allemaal achter. Die worden straks door dat vuur verbrand. Noach, die bouwt niet zijn eigen huis uit, maar die bouwt een ark die niet zal vergaan. Ja, het geloof, dat klampt zich vast aan Gods reddingsboei, want God geeft dwars door het oordeel heen, zo was dat in Noachse tijd zo, dwars door het oordeel heen redding. Is in onze tijd niet minder, God is dezelfde. Hij komt met een boodschap van oordeel voor de wereld. En tegelijk met een boodschap van redding voor wie zijn toevlucht neemt, met eerbied gesproken, tot Gods reddingsboei in dat oordeel. Die reddingsboei, dat is de Heer Jezus. Daar getuigt het avondmaal van. Ik zoek mijn redding niet bij mezelf. Niet in mijn eigen werken. Maar redding zoek ik bij het volbrachte werk van Christus. Hij is het die mij straks door dat oordeel wat hij voorspeld heeft, heen zal dragen. Hoe kan dat? Hoe kan de Heer Jezus ons door dat oordeel heen dragen? Omdat hij het is die het oordeel wat voor mij bestemd was, gedragen heeft. Hij is als het ware als de ark. Wie in hem gelooft, wie naar hem toe gaat, wie bij hem de toevlucht neemt, die wordt door dat oordeel heen gedragen. Is dat niet waar het Nieuwe Testament over gaat? Leeft u daarbij? De tafel die aangerecht staat, die spreekt van redding door het oordeel heen. Christus geoordeeld en ik vrijgesproken. En het geloof is daar zeker van. Zeker niet omdat ik het voel. Noach voelde er niks van. Sommige mensen die zeggen dat, hè, ik voel dat er slecht weer op komst is. Nou, Noach die voelde daar niks van. Alles bewees het tegendeel. Geen wolkje aan de lucht. Maar toch kon Noach zeggen, ik ben zeker van mijn zaak. Waarom? God heeft het gezegd. Daarom ben ik zekerder dan zeker. En gemeente, wij zijn nog meer bevoorrecht dan Noach. Noach heeft het uit Gods mond gehoord. Maar had er geen teken bij. Wij hebben de tekenen erbij. Zo zeker als ik dit brood straks gebroken zie worden. Zo zeker is dat lichaam van de Heer Jezus gebroken voor mij. Zo zeker als ik die wijn straks in die beker zie stromen. Zo zeker ben ik dat het bloed van Jezus Christus voor mij gevloeid heeft. Gemeente, wij zijn zo bevoorrecht. Veel meer dan Noach. Door het geloof bouwde Noach de ark, zegt de tekst. Maar wij hoeven zelf helemaal niks te bouwen. Alles wat gedaan moet worden, dat is volbracht door Jezus Christus. Onze ark hoeven we niet te bouwen. Die ark die staat al klaar. Maar je moet wel je toevlucht ertoe nemen. Je moet wel komen. Je moet wel naar de Heer Jezus toe gaan. De Heere zegt het ook tegen Noach straks, hè, in hoofdstuk 7. Noach, ga in de ark. Dat is een opdracht die Noach krijgt. Mag ik wel gaan? Het is geen vraag. Ga! Dat vraagt om gehoorzaamheid. De Heer Jezus zegt, doe dat tot mijn gedachtenis. Totdat ik kom. Dat vraagt om gehoorzaamheid. Door te gaan laat je niet zien, kijk eens hoe gelovig ik ben. Noach ging niet de ark in om te laten zien, kijk, ik ben nou eens de rechtvaardige hier op de wereld. En de rest, die maakt er een potje van. Nee, Noach, die ging naar die ark, die ging die ark in om daarmee te getuigen. Alleen in de ark is er redding. Buiten de ark val ik onder Gods oordeel. Maar als ik in de ark ben, ben ik veilig. Door aan tafel te gaan, getuig je, er is geen ander offer tot redding. Dan het offer door Jezus Christus volbracht. Hij is mijn enige hoop. Zonder Christus ben ik verloren. Maar als ik tot Christus ga, ben ik gered. Ja, en Noach gaat met zijn gezin. Want het geloof, dat is niet individualistisch. Want God is niet individualistisch. Het geloof is wel heel persoonlijk. Het gaat om persoonlijk geloof. Alleen door persoonlijk geloof ben je gered. Maar God rekent niet met enkelingen. God rekent, en dat komt wel zo heel mooi in die Noach-geschiedenis naar voren. God rekent met gezinnen. God zegt, Noach, jij moet de ark bouwen tot behoudenis van je huisgezin. Hij neemt zijn gezin, hij neemt zijn schoonfamilie mee. Wat zou Noach tegen zijn gezin gezegd hebben? Jongens, kijk maar wat je doet. Straks als de regen komt. Tuurlijk niet. Noach heeft gezegd, jongens, jullie moeten mee. En tegen de vrouwen van zijn jongens, meiden, jullie moeten mee, want God roept ons samen in die ark. Is niet alleen voor mij. Zo belangrijk. Die tafel is een tafel waarin we gemeenschap hebben. We delen in dezelfde redding. Het heilige avondmaal hoort daarom thuis in de gemeente, in Gods huisgezin. Het is een gemeenschapsmaal. We zijn tot dat ene lichaam van Christus geroepen. En we roepen elkaar op om naar Christus te gaan. En om zijn maaltijd te vieren. om van datzelfde brood, van diezelfde wijn te drinken. We leven met elkaar als gemeente in die eindtijd, in die tijd richting het oordeel. En we hebben elkaar nodig. En we hebben dat vooral. We hebben samen Christus nodig. Nog één ding voor we zo aan tafel gaan. Hebreeën 11 vers 7 zegt aan het eind dat door die ark Noach de wereld veroordeeld heeft. Door die ark te bouwen en door in die ark te gaan heeft Noach de wereld geoordeeld. Hoe zit dat? Stond Noach daar bij de ark met een oordelend vingertje? Oh, jullie gaan straks allemaal verloren. Nee, de ark was een teken voor de omgeving. Er komt straks een oordeel. Maar er is straks ook redding. Als mensen Noach vroegen naar het hoe en waarom van de ark, dan gaf hij het eerlijk verhaal. Mensen, als je niet gaat in die ark, dan ben je straks verloren. Als je niet de toevlucht neemt tot Christus, dan ben je verloren. Oh, Noach, jij denkt zeker dat je beter bent dan wij. Dat jij die ark mag bouwen en dat jij straks als enige die ark ingaat en wij niet zeker. Zo kan het ook met avondmaal zijn, hè? Dat je daar iemand als het ware hoort zeggen, oh, jij denkt dus dat je beter bent. Omdat je een christen bent. Omdat je aan het avondmaal gaat. Maar verbeeld je je wel niet? Weet je, Noach verbeeldde zich niks. Hij vond zichzelf niet beter dan de rest. Juist niet. Hij wist, als je niet in de ark gaat, ben je veroordeeld. En daarom moet ik gaan. Als je van de ark af weet, als je van Christus af weet, van redding af weet, maar je gaat niet, dan ben je veroordeeld. Die mensen die niet in de ark gingen, die ondertekenden als het ware hun eigen doodsvonnis. En zo is het nog steeds gemeente. Wie zich niet bekeert tot Christus is al veroordeeld. En ondertekent daarmee zijn eigen doodsvonnis. Het evangelie is niet vrijblijvend. Als je doorgaat op de zondige weg terwijl Christus je tot bekering roept, dan onderteken jij je eigen oordeel. Als Christus aangeboden wordt, acht zijn bloed dan niet voor onrein. Maar verkondig zijn dood door aan te gaan. Zijn offer is het enige offer dat mij kan redden van zonde, schuld en oordeel. Zijn dood betekent voor mij het leven. En daarom verkondig ik die dood. Totdat hij komt. Amen. Wij zingen terwijl de tafel wordt klaargemaakt. Het lied wat de kinderen van de zondagsschool geleerd hebben de afgelopen maand. En wat ook wel heel mooi past bij de geschiedenis van Noach. Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds schade slaan opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 4. Terwijl de tafel wordt gereed gemaakt. Ja, het komt in de psalm ook weer terug die we gezongen hebben. Hè? De Heer, het zij of u in of uit moogt gaan. En waar u heen moogt spoeden, zal eeuwig u behoeden. Wie zich spoedt, wie haast maakt om naar de ark te gaan, zal eeuwig behouden worden. En zo geldt het ook van Christus. Wie tot Christus komt, die zal voor eeuwig behouden worden. En hij zet zijn tafel hier gereed met de tekenen van brood en wijn. Die wijzen op de behoudenis die vast en zeker is. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog 3 plekken, als ik het goed heb, hè? Ja. Dan zullen we deze tafel openen met gebed. Heere, geef dat wij met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar geef dat wij onze harten opheffen naar de hemel waar Jezus Christus is. Onze voorspraak aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Laat ons er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden. Als wij het heilige brood en de drank tot uw gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neemt alle daarvan en gedenk en geloof dat het lichaam van Heer Jezus Christus zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Degenen die straks liever uit de kleine cupjes drinken, laten we dat in goede orde doen. Ik geef de beker door. Als je er niet uit wil drinken, dan geef je eerst de beker door naar de volgende en dan pak je daarna het cupje wat voor je staat. Zo komt de beker door ieders handen, dat wel. Maar dan is het niet zo dat ineens de beker 2 mensen voorbij moet gaan of iets dergelijks. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, dat is begroeten, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit, gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus een volkomen verzoening is van al onze zonden. We gaan deze tafel lezen uit de tweede Petrusbrief. 2 Petrus hoofdstuk 2. En we lezen vanaf vers 5 tot en met 9. Petrus 2, vers 5 tot en met 9. En God heeft de oude wereld niet gespaard, maar Noach, de prediker der gerechtigheid, met zijn achtal bewaard, als hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen heeft gebracht. En de steden van Sodom en Gomorra tot as verbrand met omkering veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gezet heeft voor degene die goddeloos zouden leven. En de rechtvaardige Lot, die vermoeid was van de ontuchtige wandel van de gruwelijke mensen, daaruit verlost heeft. Want deze rechtvaardige man, dat is dus Lot, woonde onder hen, heeft dag op dag zijn rechtvaardige ziel gekweld door het zien en horen van hun ongerechtige werken. Zo weet de Heere de Godzalige uit de verzoeking te verlossen en de onrechtvaardige te bewaren tot de dag des oordeels om gestraft te worden. Paulus is de apostel van het geloof, Johannes die van de liefde, en Petrus is de apostel van de hoop. Hoop is namelijk een heel belangrijk thema in de brieven van Petrus. Het is heel opvallend dat Petrus verschillende keren de geschiedenis van Noach aanhaalt. De gemeente aan wie Petrus schrijft, die hebben problemen. En dat is een terugkerend probleem, krijg je elke generatie weer mee te maken. Dat lees je in vers 1 van hoofdstuk 2. En er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder u valse leraars zullen zijn. Valse profeten en leraars, mensen die de gelovigen verleiden en de kerk doen afdwalen bij de waarheid vandaan. En zo wordt de gemeente van binnenuit als het ware uitgehold. Zelfs zover dat ze de Here verloochenen. Niet dat ze zeggen, ja, ik geloof niet meer in de Heer Jezus, die heeft niet bestaan. Nee, Het gaat erom dat ze de Here, de heerschappij van de Here, verloochenen. Dat wil zeggen, de heerschappij van de Heer Jezus in de praktijk. Christus heeft het niet meer voor het zeggen, maar de wereldse wijsheid krijgt het voor het zeggen. Wat in de maatschappij gangbaar is als normaal, dat wordt ook normaal gevonden in de kerk. Dat is wat er gebeurt in die tijd dat Petrus dit schrijft. En dat roept bij de lezers van Petrus' brieven een vraag op. Petrus, wat nou als ons dit ook overkomt? Als er bij ons ineens dwaalleraars opstaan, kunnen zij ons net als dat vroeger was en net als dat bij de anderen is, zomaar meenemen in het verderf? Trappen wij ook in die val? Is de kans niet groot dat wij in de tijd van afval, in het einde der tijden, wij zelf ook afvallen van het geloof? Die beweging is immers zo massaal. Ik vraag me soms ook wel eens af, hoe zal dat hier in Abbebroek gaan? Houden wij stand als het echt moeilijk wordt? Of gaan we ongemerkt mee met de wereld? Wat blijft er van de gemeente over als de Satan komt en ons sift als de tarwe? Petrus gaat daarop antwoorden en hij gaat de gelovigen bemoedigen. En hij doet dat met het voorbeeld van de oude wereld. Petrus zegt, al is het oordeel straks nog zo massaal. Al is de afval nog zo groot. De Heere weet echt wel hoe hij jullie moest sparen. De Vader heeft immers beloofd dat niemand hem uit zijn hand kan rukken. Dat geloof dat Noach had, omdat hij gegrepen was door het woord, dat geloof kan Noach niet kwijtraken. Waarom niet? Omdat de God van Noach Noach vasthoudt. Dat is wat Petrus zegt tegen de gemeente in vers 9. De Heere weet de Godzalige uit de verzoeking te verlossen. God bewaart degene die voor hem willen leven. God bewaart degene die vast op zijn woord vertrouwen. God bewaart degene die vertrouwen op dat enige reddingsmiddel, de Heer Jezus Christus. De Heere verlost en spaart, al is de verzoeking nog zo groot. Al groeit de vijandschap vanuit de wereld nog zo groot. Al vindt er een grote afval in de kerken plaats. De Heere verlost en spaart, net als in de dagen van Noach. Wie de toevlucht neemt tot Gods reddingsmiddel, dat is het geheim. Die golven van Gods oordelen, die gaan straks ook hoog. Maar nooit zo hoog dat de rechtvaardigen samen met de goddelozen om zullen komen. Dat laat het voorbeeld uit de oude wereld zien met Noach, die de Heere heeft bewaard. Maar ook dat volgende voorbeeld, Sodom en Gomorra. Was dat niet waar Abraham op gepleit heeft? Heere, u zou toch niet de goddelozen samen met de rechtvaardigen laten omkomen? Of de rechtvaardigen samen met de goddelozen? Nee, die heeft Lot zelfs nog gespaard. Uit die stad die onder het oordeel viel, uit Sodom. De Heere beveiligt ons in de tijd voorafgaand van het oordeel. En hij spaart ons door het oordeel heen als we de toevlucht hebben genomen tot Jezus Christus. Hoe hoog de golven van het oordeel ook mogen gaan. God baant voor ons een pad. En dwars doorheen. En daar gaan we van zingen met Psalm 66, het derde vers. Psalm 66, vers 3. Ja, dat is het geheim, hè? Die Christus die voor ons geleden heeft, is de Christus die zegt, mij is gegeven alle macht. Hij zal eeuw in eeuw uit regeren. En daarom kunnen we ons geheel en al aan hem toevertrouwen. Ga heen in vrede. Op u, mijn heiland, blijf ik hopen. Wie zijn hoop op die heiland gesteld heeft, voor diegene staat de tafel gereed. Kom, want alle dingen zijn gereed. Daar nog een tafel op vanmiddag. Of een stoel. We zullen met elkaar bidden. O Heere, geef dat wij met het ware hemelse brood gevoed mogen worden. En laat ons niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan. Maar zorgt u ervoor dat wij onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Geef dat we er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als we het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem alle daarvan, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Nou jongens en meisjes, dit kunnen jullie goed zien. Hoe die wijn hier ingeschonken wordt. Zo zeker als die wijn ingeschonken wordt, zo zeker mogen we ervan zijn. Dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van al onze zonden. De beker der dankzegging, die we dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het kostbaar bloed van de Heer Jezus Christus zo gevloeid heeft tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Aan deze tafel lezen we ook uit de 2e Petrusbrief, ditmaal het 3e hoofdstuk. Vers 10 tot en met vers 14. 2 Petrus 3, vers 10 tot 14. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Omdat dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort u te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, waarin de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, naar zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, verwacht deze dingen en benaastig u, dat u onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Sterren die schitteren het meest als de lucht helder is, geen wolken en die achtergrond donker. Van de dingen die ik mis, van waar we vandaan komen, van de Veluwe, is het wel die donkere lucht. Dat heb je hier niet. We hebben het Westland, de lichtvervuiling in de lucht. Je ziet hier aan deze kant van het land toch betrekkelijk weinig sterren. In Zuid-Afrika zie je het nog beter. Daar zie je sterren die je hier in Nederland nooit ziet. Zo is dat in de natuurlijke wereld, maar ook in het geestelijke. Wanneer schittert Gods liefde nu het meest? Als de achtergrond van onze vijandschap getekend wordt. Dan zegt Paulus in Romeinen 5 vers 8. God echter betuigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is, toen wij nog zondaars, toen wij nog vijanden waren. Tegen welke achtergrond schittert de genade van God nou het meest? Als de achtergrond donker is, als die zonde in diepe donkere kleuren getekend wordt, dan komt Gods genade het helderst naar voren. Hoe zit het met de hoop? Wanneer schittert de hoop dan het meest? Als de hoop getekend wordt tegen de achtergrond van het oordeel. Gods nieuwe toekomst gaat door het oordeel heen. Een regenboog, het teken van hoop, die is immers het helderst als er een donkere wolk achter staat. Daarom schildert Petrus, de apostel van de hoop, het oordeel in zulke diepe, dreigende kleuren. Wat een dreiging spreekt er vanuit vers 10. De dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, waarin de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan. En de aarde en al haar werken die daarin zijn zullen verbranden. Gedruis, het geluid als van een enorme storm op zee. Dat zal het geluid zijn van de dag des Heren, zegt Petrus. En alles zal verbranden, de elementen, dat wil zeggen de grondbeginselen van de aarde. Je moet hier denken aan de scheikundige elementen, dat woord dat wijst daarop. Vroeger moest je dat leren op de middelbare school, hè? Al die verschillende elementen. H2O is water, 2 waterstofmoleculen en 1 zuurstofmolecuul, H2O. HNO, waterstof, zuurstof, dat zijn die elementen waaruit het is samengesteld. Die elementen waar de tastbare materie uit bestaat, zegt Petrus. Die je kan zien, die je kan tasten. Die zullen straks allemaal vergaan. Het oordeel op de dag des Heren, die gaat straks nog veel verder dan het oordeel in de dagen van Noach. In Noachs dagen werd de zonde en alles wat met de zonde besmet was, weggespoeld van de aarde. Maar straks zal het worden verbrand. De aarde en al haar werken, zegt Petrus. En sommige handschriften zeggen niet, zij zullen verbranden, maar zij zeggen, die zullen niet meer gevonden worden. Wij zijn zo aan het investeren en wij zijn zo bezig met het behoud van deze aarde. Petrus zegt, jongens, waar steek je nou allemaal je energie in? Bedenk toch goed wat er met deze wereld gaat gebeuren. Het zal vergaan, het is er straks niet meer. Juist omdat deze dingen vergaan, zegt hij in vers 11, moet je investeren in de dingen die niet tastbaar zijn, in die heilige levenswandel. Dat is wat de Heere straks zal belonen. Die werken die je voor hem deed, dat wat je investeerde in zijn koninkrijk. Want die toekomst verwacht je toch? Dat is toch vers 13 zijn belofte. Wij verwachten naar zijn belofte. Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarin gerechtigheid woont. Dan zal er zijn een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Dat wil zeggen waar geen zonde, verderf en ongerechtigheid meer is. En kwamen we dat ook niet in Hebreeën 11 tegen? Door het geloof bouwde Noach de ark. En daardoor werd hij een erfgenaam, waarvan? Van de gerechtigheid. Die gerechtigheid die er zijn zal op die nieuwe aarde. Waar de ark hem bracht. En zo brengt de Heer Jezus ons. Op die nieuwe aarde. Waar recht en gerechtigheid woont. En heeft hij ons aan zijn tafel genodigd. Waar dat verbond, die belofte, herdacht wordt en geproefd wordt. En hij zal ons er brengen op zijn dag. We zingen van Psalm 105. Het 18e vers, 105, vers 18. Ja, zo bemoedigt de apostel ons en spoort ons aan om in de wereld waarin wij leven, waarin we onze huizen, onze spullen, onze bezittingen hebben, die bezittingen te hebben als bezitters die tegelijk niet bezitten, maar die nieuwe aarde verwachten. Ga heen in vrede. Eén naam is onze hopen. De Heiland roept u om aan zijn tafel te gedenken zijn dood die voor ons het leven is. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn nog lege plaatsen. Dat wil zeggen dat deze tafel de laatste van de ochtendbediening zal zijn. Maar is er nog iemand die zegt, ik kan mijn heiland niet laten staan. Als de deur van de ark open staat, zou ik toch wel gek wezen als ik er niet heen ging. Zo is het toch ook met die heiland die staat en je roept. En zegt, kom, want alle dingen zijn gereed. Als er verder niemand meer is, dan zullen we samen bidden. Heere, geeft u ons dat we met het ware hemelse brood, Jezus Christus, gevoed mogen worden. En laat ons niet bij de uiterlijke tekenen van brood en wijn blijven staan. Maar geef dat onze harten gericht worden naar de hemel. Waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van de hemelse Vader. Geef dat we er niet aan zullen twijfelen, dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij dit heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Amen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van onze Heer Jezus Christus. Neem alle daarvan en gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus al zo verbroken is tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De beker der dankzegging die we dankzeggende zegenen is de gemeenschap met het bloed van onze Heer Jezus Christus. Neem en drink allen daaruit. Gedenk en geloof dat het bloed van onze Heer Jezus Christus een volkomen verzoening is van al onze zonden. We lezen aan deze tafel Jesaja 54. Jesaja hoofdstuk 54 vers 7 tot en met 10. Daar zegt de Heere bij monden van de profeet Jesaja tegen Israël: voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toorn heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goede tierenheid zal ik mij over u ontfermen, zegt de Heere uw Verlosser. Want dat zal voor mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op uw toornen noch u schelden zal, want bergen zullen wijken en heuvelen zullen wankelen, maar mijn goede tierenheid zal van u niet wijken en het verbond van mijn vrede zal niet wankelen, zegt de Heere uw ontfermer. Wat is nou de grote boodschap van de geschiedenis van Noach? In ieder geval kunnen we zeggen dat die boodschap aan Noach gegeven, dat dat een boodschap is die verder reikt dan toen de oude wereld alleen. Wij kunnen ook wat met die boodschap. We leren de Heere in de geschiedenis van Noach zelf kennen als een God die oordeelt over de zonde en over alle gevolgen van de zonde. Een God die toont en die na lang geduld uiteindelijk de zonde zal straffen. Maar tegelijkertijd leren we nog iets. Dwars door de toorn heen betoont God zijn genade. Dwars door de toorn van het oordeel heen komt er een nieuw begin. Er is als het ware sprake van een wedergeboorte. De aarde is na de zondvloed als het ware herboren. En dat is allemaal het gevolg van Gods genade. Die boodschap die gaat de eeuwen door mee en heeft in elke tijd weer zeggingskracht. Zo ook in de tijd van Jesaja. Jesaja 54. Jesaja profeteert aan Israël wanneer zij in de ballingschap zijn. De ballingschap was voor Israël als de watervloed, als het oordeel wat de Heere over Israël en Juda volvoerd had. Ze waren weggetrokken, weggevoerd en de wereld stortte voor hen in. Weg van het beloofde land, weg van de tempel, weg van de dienst van de verzoening. Ze ondergingen het oordeel. Maar wat hebben we geleerd als God oordeelt? Dat God dwars door het oordeel heen genadig is en dwars door het oordeel heen redt. En dat is nou precies wat de Heere bij monden van Jesaja gaat zeggen. Voor een klein ogenblik, zegt hij in vers 7, heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. En dan komt het, de Heere gaat hun situatie vergelijken met de dagen van Noach. In vers 9, want dat zal mij zijn als de wateren van Noach. Toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen, zouden gaan. Zo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, nog u schelden zal. Gods toorn is hevig, Gods toorn is groot en machtig. En wat zegt Jesaja? Gods goede tierenheid is nog veel groter. En wie zegt dit? Is dit een boodschap van Jesaja persoonlijk? Nee, zo zegt de Heere, uw verlosser. En dan gaat de Heere dus terugverwijzen naar Noach. Herinneren jullie, zegt hij tegen Israël, het verbond wat ik met Noach gemaakt heb? Ja, ik heb toen gezworen, dat is nog meer dan beloven, hè? Gezworen dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden komen. Dit was voor mij een zaak van eens, maar nooit weer. En zo zal het nu weer zijn, zegt God. Ik heb gezworen, o Israël, dat er een tijd komt dat ik niet meer over u toornen zal. Dat ik u niet meer zal bestraffen. De Heere zweert bij zijn eigen naam. Hij kan er niet vanaf. Daar kan hij niet achter terug. Nee, hij zegt, al zouden de bergen wijken en heuvels wankelen, mijn goede tierenheid zal over u niet wijken. En het verbond van mijn vrede zal niet wankelen. God belooft vrede aan zijn volk. En die vrede is een eeuwigdurende vrede. Een vrede daar in het Midden-Oosten aan Jeruzalem geprofeteerd. Jeruzalem zal het middelpunt zijn van die onwankelbare vrede. En wanneer zal dat zijn? Als de vredevorst daar zal zijn. Als de Heer Jezus zal weerkomen uit de hemel. En als Hij gaat zitten op de troon van zijn vader David. En daar mogen wij, de christenen uit de heidenen, bij horen. Bij dat volk gevoegd worden. Want wij verwachten die vredevorst, juist nu in de adventstijd. Hij zal de vrede brengen. Een vrede die gaat door het oordeel heen. Het zal een poosje moeilijk zijn. Maar uiteindelijk zal de vrede niet wankelen. We gaan zingen van Psalm 30, het derde vers. Psalm 30, vers 3.